Wil ik u verzoeken of u vanaf dit moment even een moment zo stil mogelijk wilt blijven zitten en zo min mogelijk geluid wilt maken.
Zo, goedenavond, vrienden. Het bekende verhaal, u vraagt en wij proberen er niet omheen te draaien, u kent het allemaal. Ik zal de vragen kort beantwoorden en kunnen we ze zoveel mogelijk allemaal afdoen. Kan ik het niet, dan zeg ik het u wel.
Is het inderdaad juist om de tijd als dimensie te zien en welke zijn dan de overeenkomsten tussen tijd en lengte, breedte en hoogte?
Tijd beweegt zich op een zodanig vlak dat ze ten aanzien van alle genoemde waarden gelijkwaardig is, aan de ene kant. Aan de andere kant, tijd is een meetbare waarde, maar in tegenstelling met andere dimensies niet volledig overzienlijk. Ze wordt als dimensie aangeduid, omdat ze het geheel van inwerkingen en effecten weergeeft die niet afzonderlijk te definiëren zijn. Voldoende?
Graag nog een keer de definitie van een ion. Neem er de tijd voor, alsjeblieft.
Een ion neemt er geen tijd voor. Een ion is niet veel meer dan een werveling van energie die een zekere eigen massa heeft bereikt, daardoor een zekere eigen lading vertoont ten aanzien van andere delen en gelijktijdig dus enorme afstanden kan afleggen zonder daarbij zijn eigen wezen, geaardheid of veld te veranderen.
Heeft de kosmische straling ook invloed op onze reïncarnatie?
Ja, dat is nou een vraag, daar weet ik geen antwoord op. Ik zou het zo zeggen, uw eigen harmonie met alle dingen, ook met de kosmos, is meebepaald voor uw bewustwording. En de stilstand van of het gebrek aan bewustwording is bepaald voor reïncarnatie. De rest kunt u zelf distilleren.
Kunt u een techniek aanreiken om je paranormale gaven verder uit te werken?
Ik kan proberen er een paar te geven, maar dat is natuurlijk erg onvolledig. In de eerste plaats, het paranormale dat met grote aandacht wordt gezocht, is over het algemeen of vervalst of illusie. In de tweede plaats, verschijnselen die je niet kunt verklaren, moet je eerst aanvaarden. Pas door de aanvaarding en beleving ervan kom je tot erkenning. In de derde plaats, alle paranormale kwaliteiten moeten in de eerste plaats gericht worden op de wereld om je heen en dus niet specifiek op jezelf. Als je aan die regels tegemoet komt, dan zul je ontdekken dat je door steeds weer te proberen de krachten die in je zijn of wat je in jezelf ontdekt hebt ook voor anderen te gebruiken, voor jezelf een zekere beheersbaarheid ontstaat. Dat was het.
Wat betekent de geleidegeest voor een mens?
Ja, dat is dus een geleider voor een blinde hond. Een geleidegeest betekent eenvoudig een entiteit die dermate harmonisch met je is, dat hij zijn best doet om te voorkomen dat je in alle kuilen valt die je op je weg tegenkomt. Voldoende?
In welke vorm zal de popmuziek zich in de komende tijd veranderen?
Aangezien de moderne muziek zo langzaam maar zeker een eigen verwantschap is gaan tonen met geluidsoverlast, moet er een terugkeer zijn aan melodische elementen en zal men proberen om iets te zeggen en niet alleen maar een bijna woordloos gevoel uit te krijten. Hierdoor krijgen we een nieuwe compositieleer waarbij een zekere ordening terugkeert aan de ene kant, aan de andere kant ook melodie en ritme meer met elkaar verweven zijn en niet, zoals tegenwoordig vaak, in feite onafhankelijke elementen vertegenwoordigen. Voldoende?
Wanneer komt de grote aardbeving in West-Amerika?
Ik durf er geen gooi naar te wagen, maar ik kan u alleen zeggen dat gezien de onderzeese uitbarstingen De schokken op de bodem van de Stille Oceaan de laatste tijd. En de bevingen die in een deel van de Andreasfault, trembloers, kleine bevingen dus, zijn opgetreden. Kan worden aangenomen dat zo'n grote beving komt. Deze verwacht kan worden binnen een aantal maanden. Ik durf niet te zeggen hoeveel. Maar minder dan een jaar dus. Voldoende.
Zijn er nog verborgen ruimtes in de grote piramide van Gizeh?
Er zijn enkele ruimten, maar ze zijn niet meer verborgen, want men heeft ze bij allerhand speciale technieken heeft men ze dus gevonden. Men heeft ze alleen nog niet bereikt. Verborgen ruimtes zijn er verder, eigenlijk half onder de grote, heet het, Sphinx. En daarin bevinden zich nog overblijfselen die nog niet door grafrovers of anderen gevonden of geplunderd waren. Bereikbaarheid via een gang in de grote piramide. Het is mogelijk dat men bij het ontdekken van verdere ruimten en een holte die zich bevindt onder het zogenaamd chaotisch gedeelte, dus ook zal komen tot het ontruimen van deze ingestorte gang en zo uiteindelijk ook de verdere punten in de Sphinx zal leren benaderen. Dat laatste zal echter een kwestie zijn van jaren, omdat het een zeer moeilijk procedé is en daarbij nogal enige risico's genomen moeten worden.
Momenteel waart er een virus rond van tot nu toe onbekende oorzaak. De klachten daarvan zijn heel vervelend. Mijn vraag aan u is dit virus een uitvloeisel van de ramp bij Tsjernobyl? Kan dit virus nog verdere schadelijke of blijvende gevolgen hebben? En zo ja, zijn er dan enige preventieve maatregelen te nemen?
Zonder een verdere definitie van het virus durf ik niets te zeggen. Het zal u duidelijk zijn dat er inderdaad bij vele atoomproeven en rampen kleine mutaties zijn ontstaan. Het is mogelijk dat een virus daardoor muteert. Het is zelfs mogelijk dat mutatie voorkomt in kokachtige figuren of dat bepaalde oorspronkelijk rechte, bacillus, dus zich gaan omvormen tot bolvormige en vaak wat stekelachtige viri die voor het lichaam veel moeilijker te verwerken zijn. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over de invloed van de genetische manipulatie op het mensbeeld in de toekomst?
God, wat ben jij stom. Je ouders hebben zeker een verkeerde manipulator genomen. Met andere woorden, men zal dan daaraan ook weer allerhand dingen gaan wijten. Ik wil eraan toevoegen dat voor een gezonde verdere ontwikkeling van de mensheid een dergelijke manipulatie gevaarlijk is. Zoals het voor het voortbestaan van de mensheid eveneens gevaarlijk is dat men de laatste eeuw eigenlijk het zwakke zozeer beschermt dat daardoor de levensmogelijkheden van het sterke vaak benadeeld worden. Voor het leven is altijd de sterkste. Mutatie kan alleen wanneer de sterkste met hun uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen nieuwe omstandigheden voor zich leren aanvaarden. Wat vorm betreft dus kunnen we zeggen, is het nogal gevaarlijk wanneer je probeert bepaalde ideaalbeelden zoals die nu bestaan te continueren of zelfs verder te ontwikkelen. Voldoende?
Nee, u belicht maar één aspect ervan. Want genetische manipulatie maakt het ook mogelijk om bepaalde erfelijke ziektes uit te schakelen voor de toekomst.
Als je die uitschakelt, schakel je op den duur voor een steeds groter gedeelte van de mensheid ook het verweermechanisme uit. En dat betekent dus dat dreiging van soortgelijke kwalen in feite groter wordt en niet kleiner. Wat je voor het individu kunt doen, betekent gelijktijdig een vermindering van het reactievermogen van het geheel.
Is reïncarnatie realiteit?
Zolang je in de geest bent, ja. Als je terugkomt, dan weet je het niet meer. En als je vermoedt dat het waar is, wil je het meestal niet weten. Omdat je denkt, nog een keer terug in die ellende, ik dank er wel voor.
Wat kunt u ons vertellen over de naderende AIDS-epidemie? En wat over de slachtoffers en over onze houding ten opzichte van hen?
In de eerste plaats, het zijn zieken, maar ze zijn ook in zekere mate gevaarlijk. Dat wil zeggen, schept ze de mogelijkheid in eigen milieus te leven, onder elkaar. Maar aan de andere kant, er zijn op het ogenblik enkele benaderingen die toch, zij het in beperkte mate, op succes lijken te duiden. Iets wat ontkend wordt door de publiciteitsmedia, die de kwaal op het ogenblik als ongeneeslijker voorstellen dan ze zelf wetenschappelijk is, om op deze wijze de middelen uiteindelijk bijeen te krijgen voor een nader onderzoek dat te kostbaar schijnt te zijn voor de staatskassen. Voldoende?
Hoe effectief is rebirthing, ademhalingstherapie, gemiddeld gesproken in vergelijking met de vele andere huidige therapieën? En hoe traumatiserend is de geboorte vergeleken met navolgende trauma?
Wanneer de geboorte meer is dan een panisch spasme, dat is dus altijd eerst een bijna catatonie, meestal gevormd door een, gevolgd door een paar spasmen die kort na de geboorte nog trekken, dan kunnen we zeggen, nou ja, dit is dus geen werkelijk trauma, maar het veroorzaakt wel een grote vergetelheid ten aanzien van bewustzijnswaarden die in het embryo nog aanwezig waren. Die zijn verdrongen en blijven dus in het onbewuste een rol meespelen. Wanneer je gaat proberen via ademhalings- en belevingstechnieken een mens te bevrijden, dan kun je dat misschien doen door duidelijk te maken hoe onbelangrijk bepaalde, zeg maar, psychische traumata, dus ontstaande psychische afwijkingen in wezen zijn. Daardoor wordt ze namelijk beheersbaar. En je kunt de mensen dus een aardig eind helpen, zelfs wanneer er dus somatische gevolgen zijn van het psychisch trauma. Maar je kunt over het algeheel dus niet zeggen, het geboortetrauma is vergelijkbaar met latere psychische traumata. Zelfs de dood is een niet zo schrikbarende gebeurtenis als de geboorte.
Wat vindt u van Genesis, de roman over UFO's van de schrijver W.A. Hardinson?
Ik heb hem niet gelezen en zover ik weet is hij bij ons niet in de bibliotheek. Maar als ik hem toevallig tegenkom of iemand die hem leest, zal ik het eens nakijken. Ik weet het eerlijk niet.
Kunt u de dimensie 5, 6 en 7 uitleggen en over wat zij betekent?
Dat is onmogelijk te doen, omdat een dimensie in feite een richting is die in u heelal niet bestaat. En die dan door andere richtingen zodanig wordt gecompleteerd dat daardoor weer een geheel van waarneembaarheden ontstaat, welke tezamen de constructie van een wereldbeeld mogelijk maakt.
Wat doet u meestal in de geest?
Werken.
In hoeverre is het karmisch verantwoord om mensen te genezen, zodat ze geestelijk een enorme sprong voorwaarts maken? Was dat al bepaald in ruimte en tijd?
Ja, dan zitten we weer met het oude probleem. Karma is niet een bepaald noodlot. Karma is een bewustzijnssituatie die bepaald is voor de incarnatie en mede bepaald is voor de problematiek die die incarnatie met zich meebrengt. Als zodanig is het genezen van een mens dus niet iets wat ingaat tegen diens karma, omdat bij vele genezingen toch ook de aanvaarding van de genezing door de patiënt noodzakelijk is. Met andere woorden, een psychische verandering is niet tegen het karma in, maar betekent eenvoudig een verruiming van het bewustzijn. En is er sprake van een sprong voorwaarts, dan moet u maar zo denken, de bewustwording van de meeste mensen doet denken aan de hinkstapsprong. 1, 2, bom, en dan weer terug. 1, 2, bom, en weer terug. Dus het is geen continu proces, het is in feite een schoksgewijze proces, waarbij het steeds nodig is bijna tot het uitgangspunt terug te keren om te overzien wat je bereikt had. Voldoende?
Wilt u iets zeggen over abortus?
Ja, ik kan het kort maken en zeggen bah. Maar ik zou zeggen, abortus is eigenlijk pas na de derde maand, wanneer integratie met het zenuwstelsel door de geest in feite pleegt te beginnen, iets wat van onze kant gezien niet aanvaardbaar is. Wij vinden overigens dat abortus in een overbevolkte wereld mogelijk moet zijn, omdat het hierdoor mogelijk is die kinderen voor te brengen die inderdaad welkom zijn en daardoor de innerlijke achtergrond en rust kunnen vinden in een gezin dat zeker niet bereikbaar is voor degenen die eigenlijk tegen wil en dank geboren worden en daar op enige wijze altijd dan toch weer het slachtoffer van worden. Voldoende?
In verschillende boeken heb ik gelezen dat God zetelt in de centrale zon. Impliceert dit dat elk zonnestelsel zijn eigen God heeft?
Dat zou het impliceren, ja. En dat zou weer impliceren dat het dus niet de ware God is, maar dat het een persoonlijkheid is zo groot dat men die als God wil aanspreken. Het is een overblijfsel van de oude magie, waarin dus de zon gelijktijdig God, heerser van de hemelen is, en ook de invloed die op aarde het leven van de mensen bepaalt. Voldoende?
Wanneer in het geval van uittreding men een voorwerp in de kamer ziet, wat er, als men in de gewone toestand kijkt, niet blijkt te zijn, is er dan sprake van projectie vanuit jezelf of iets anders?
Kunt u nog een vraag geven waar ik een zinnig antwoord op kan geven? Ik zal het heel kort proberen te zeggen. Wanneer het voorwerp direct of indirect een projectie van uzelf is, dan moet het iets zijn wat voor u betekenis heeft. Of een symbool van iets wat zich in u afspeelt. Wanneer het een voorwerp is dat van buitenaf bestaat, is er de mogelijkheid dat het een projectie is door anderen, zowel op aarde als in de geest, en de mogelijkheid bestaat dat het een realiteit is uit een ander continuum dan het uwe. Voldoende?
De kruisiging van Jezus, was die echt of symbolisch?
De kruisiging van Jezus is echt geweest. Dat wil zeggen, hij is inderdaad aan het kruis genageld. Een gunst, omdat door het bloedverlies de dood gauw erin kan treden. Hij is na de afname uit van het kruis dus in een graf neergelegd en is daaruit, zullen we zeggen, ontwaakt of opgestaan. Voldoende?
Hoe gaat het met Aga Gordinshaya?
Zou het u niet kunnen zeggen.
Wat zijn rituelen, hun oorsprong en betekenis?
Rituelen zijn in vaste volgorde gestelde symbolische handeling. Een kortschrift, een soort steno voor bepaalde emoties, toestanden en bewustzijnsmogelijkheden, waarbij het ritueel ten doel heeft om die toestand zo snel mogelijk en zojuist mogelijk tot stand te brengen en eventueel deze verder te richten op bepaalde gebeurtenissen of gevolgen.
Zou je bepaalde hoogfrequente geestelijke trillingen om kunnen zetten met je derde oog of pijnappelklier, dus kleuren die je normaal in dit spectrum niet ziet?
Het is mogelijk geweest. En in bepaalde gevallen zou het misschien mogelijk zijn. Ik kan dus niet zeggen het is onmogelijk. Maar ik kan wel zeggen dat gezien het hele glandulaire evenwicht van de moderne mens en de functie dus van bewuste klier op dit moment, de waarschijnlijkheid niet erg groot is, tenzij er een afwijking is van evenwicht en vorm ten aanzien van de norm. Voldoende?
Is er bezwaar tegen rijkdom? Er is geen bezwaar tegen rijkdom als je maar nederig blijft stellen zonder.
Iemand die rijk is en zegt nederig te zijn ten aanzien van zijn rijkdom, is iemand die met nederigheid voor zichzelf meer probeert te kopen dan hij eigenlijk verdient. Rijkdom is niet verwerpelijk wanneer zij voor anderen gebruikt wordt. Rijkdom is alleen dan verwerpelijk wanneer zij wordt beschouwd als een basis van overmacht ten aanzien van anderen. En dus van een opleggen van de eigen persoonlijkheid aan anderen. Voldoende?
Wat is de naam van de plaats in West-Duitsland waar men als experiment alle verkeersregels had afgeschaft en waar toen minder ongelukken plaatsvonden? Is dat voor navolging vatbaar?
Ik kan u de naam tot mijn spijt niet geven. Ik ben geen verkeersdeskundige. Ik zou echter zeggen, het is zeker voor navolging vatbaar. In de eerste plaats zou daardoor heel veel blik aan het autoverkeer onttrokken worden. In de tweede plaats zouden de mensen leren dat je doorzetten gelijk kan komen aan jezelf of anderen vernietigen. En daardoor zou men ten aanzien van elkaar verdraagzamer en hoffelijker worden, wat een gladde afwikkeling van het verkeer ongetwijfeld ten goede komt.
Met een vriendelijk woord en een pistool bereikt men meer dan met vriendelijkheid alleen, aldus Al Capone. Heeft de man gelijk of toch niet?
Hij heeft geen gelijk, want wat hij bereikte, bereikte hij met het pistool. Terwijl het vriendelijke woord eigenlijk alleen werd gegeven om een onmiddellijk terugkaatsen van de dreiging te voorkomen. Je bereikt met een vriendelijk woord niet veel, tenzij je de ander aanvaardt zoals deze zichzelf ziet, probeert te reageren op de mens in een wijze die die aanvaarding uitdrukt, zonder dat je jezelf probeert te maken tot gelijksoortig of zelfs gelijk aan de persoon die je aanspreekt. Het vriendelijke woord heeft grote kracht wanneer het gebaseerd is op begrip en dus indirect een harmonische band vormt. Wanneer het echter gewoon zo wordt uitgesproken, is het zinloos.
Was de Romanov-dynastie inderdaad het rijkste vorstenhuis ter wereld, rijker dan de Kennedys, de Rockefellers of Paul Getty met zijn oliedollars? En zo ja, werd dit vastgesteld aan de hand van grond en grondstoffen naast contant geld?
Dat werd vooral vastgesteld aan de hand van een collectie juwelen waar zelfs de koningin van Engeland jaloers op zou zijn geweest. En het waarschijnlijk ook geweest is in die tijd. Dus het was een kunstwaarde, een enorme hoeveelheid kunstwaarden, die ongeveer 2/3 van het eigendom van de Romanovs uitmaakte. Daarnaast kwam veel grondbezit met hoergen. En ten laatste, nou ja, ze hadden ook nog wel geld. Maar dat namen ze zelf nooit mee, dat lieten ze hun bediende later brengen of door hen voor zich uitdragen. Voldoende?
En is die vroegere Anastasia Romanov inderdaad vergiftigd ten gevolge waarvan Ivan daadwerkelijk de verschrikkelijke werd?
Ik dacht dat het verschrikkelijke van Ivan lag in de onbeheerstheid die men bepaalde tsaren en tsarenkinderen toestond. Wat die vergiftiging betreft, ik acht het waarschijnlijk, ik weet niet met zekerheid of dit gebeurd is, wel dat Ivan dat waarschijnlijk heeft gedacht. En daar moeten we verder bij aantekenen dat hij zijn vader haatte, omdat hij niet zijn gelijke kon zijn, en dat zou mede voor een aantal van zijn gedragingen een verklaring vormen.
Zou het niet gezond zijn om met een zeis, maar dan een paranormale, door de maatschappelijke orde te gaan en alle aldus te licht gevonden wapenfabrikanten, politici, generaals, banken, fabrieksdirecteuren op te sluiten?
Als je met een zeis werkt, kun je ze niet opsluiten. En een dermate grote ontvolking van de westelijke wereld lijkt mij op het ogenblik niet verantwoord.
Jezus stichtte zelf wel geen kerk, maar hij had er toch ook geen bezwaar tegen. Ging hij niet zelf regelmatig naar de tempel en las er zelfs soms voor?
Jezus had geen bezwaar tegen de dienst aan God, maar hij had wel degelijk, en dat blijkt uit vele van zijn uitspraken, bezwaar tegen de organisatie met haar bezitsachtergrond, zoals hij in zijn eigen dagen van leraarschap onder meer door Iscariot werd vertegenwoordigd. En we moeten ons wel realiseren dat elke kerk die haar bezit buitengewoon belangrijk acht, daardoor eerder in de rol van Iscariot gedrongen wordt dan in die van de Christus.
Hoe zit het met de kwestie van de goede moordenaar? Orthodoxe christenen zeggen dat als je je op het laatste moment maar Jezus aanhangt, of je tot hem bekeert, dat je dan goed zit na de dood. Is dat zo?
Nou, wat de zetel betreft kan het misschien kloppen, maar wat de omgeving betreft zal het niet veel uitmaken. Ik zou het zo willen zeggen. De goede moordenaar is iemand die Jezus erkent, niet aankleeft, maar diens wezen als het ware doorgrondt en hem daarom aanvaardt en hem wil troosten en daardoor hem aanspreekt, misschien op een wijze die je zelf niet eens verantwoord acht. Het is een poging om een ander te helpen in een moeilijk uur. En wanneer hij dan daarvoor de belofte krijgt, nog heden zult ge met mij zijn, dan is dat zeker geen beloning voor een zekere lippendienst, maar voor een werkelijk even jezelf vergeten voor een ander, zoals het in deze mens is voorgekomen. Voldoende?
Enkele kerkelijke geloofspunten. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Is dat zo?
Ik ben u de weg en de waarheid. Als je de weg gaat, dan kom je inderdaad tot de Vader. De weg is echter niet de Zoon, maar het is het wezen dat de Zoon tot uitdrukking brengt. Als zodanig is de verklaring dus onjuist. Het is niet de wijze waarop je een geloof beleidt, het is de wijze waarop je leeft volgens de grondwaarden die in Jezus' leringen tot uiting kwamen.
Waarom ziet men Jezus als Heer, Heerser over de aarde, en wie heeft dat bedacht?
Waarschijnlijk degene die dacht, hij blijft toch weg en dan kunnen wij als eerste minister een goed salaris verdienen. Jezus heeft zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. En sindsdien zijn al zijn volgelingen druk bezig om hun eigen plaats in een aards koninkrijk alvast zeker te stellen. Met andere woorden, het CDA zou Jezus een vloek zijn.
Ook gelooft men dat Jezus persoonlijk iedereen oordeelt en veroordeelt. Is dit geen baarlijke nonsens? En waarom gelooft men dat dan?
Omdat het veel prettiger is te geloven dat een ander je zal oordelen, dan te moeten erkennen dat je eenvoudig door wat je van jezelf aanvaardt en verwerpt, jezelf veroordeelt.
Ook gelooft men dat Jezus zelf alle gelovigen persoonlijk inspireert. In die zin, de Heer laat mij zien enzovoort. Is dat ook onzin?
Als we zien wat er uit de uitwerking van dergelijke zogenaamde ingevingen op aarde is voortgekomen, zeer zeker. Of dacht u dat Jezus inquisitie had ingegeven, godsdienstoorlogen, vervolging van heidenen, onderwerping van volkeren als minderwaardig? Dacht u dat Jezus dat had gedaan? Nou, als hij dergelijke ingevingen heeft gedaan, is hij voor mij de Christus niet. Begrijpt u wat ik bedoel? En ik geloof in hem als de Christus, deel van de werkelijke, de kosmische Christus. En ik geloof dat de persoonlijkheid die tijdelijk een deel daarvan op aarde heeft gedragen, inderdaad een kracht is van liefde. En dat wanneer deze kracht inspireert, dat alleen kan zijn tot opoffering. Tot het verder gaan volgens de juiste weg en juiste leer. Wanneer ik echter zie wat in zijn naam gebeurt, dan kom ik tot de conclusie dat vele mensen die op een andere wijze hun handelingen niet kunnen rationaliseren of voor de menigte aanvaardbaar maken, zeggen, God wil het. Dat is al begonnen met de rooftochten bekend als de kruistochten. Peter van Amiens, Dieu le veut. En je ziet het in deze tijd, Bota, de Heer is aan onze zijde. Dan zou ik alleen maar zeggen, wanneer dit inderdaad het beeld is dat men heeft van God, dan heeft men zichzelf vergoddelijkt en heeft men de waarden van het goddelijke, de eeuwige verbinding tussen allen, ontkend. Voldoende?
Is het uitlachen of bespotten van mensen in hun dwaze, beperkte orthodoxe geloof immoreel en of onjuist? Want hun dogmatiek, zelfingenomenheid en dwingende instelling kan erg irriterend worden. Werken.
Dat u om hen lacht, kan ik begrijpen. Dat u hen uitlacht, niet. Ze zijn in hun bekrompenheid eerlijk. Respecteer dit. Maar zie gelijktijdig hoe ridicuul vaak hun pogingen zijn om anderen te overtuigen van een waarheid waarin ze zelf zeggen diep te geloven. Onthoud u de volgende dingen. Moraliteit is een woord afgeleid van mores. Mores betekent zeden. Zeden zij gebruiken in een bepaalde tijd. Moraliteit is dus gewoon de mode van denken en handelen in een bepaalde periode volgens de mensen die denken dat zij de arbiters zijn. Dus moraliteit kunnen we hierbij niet te pas brengen. Maar je moet een ieder respecteren die offers brengt voor datgene waarin hij eerlijk gelooft, zonder dat men hem daarom behoeft te volgen in zijn eigen dwaasheden. Voldoende?
Wilt u iets zeggen over draagmoederschap?
Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik vind het zoiets als kinderen krijgen in de uitverkoop. Met andere woorden, ik meen dat tot een waar moederschap ook de verbondenheid behoort van de lichamelijke groei, de langzame versmelting van de geestelijke persoonlijkheid met het kind en daardoor met de uitstraling, gedachtenwereld, gevoelswereld van de moeder. Op het ogenblik dat je deze dingen wegneemt, houd je een kind over dat je dan weliswaar het jouwe noemt en misschien als zodanig lief hebt, maar dat niet in staat is volledig en juist te reageren op de werkelijkheid die in je woont. Dat is het natuurlijke kind echter wel. Daarom heb ik er bezwaar tegen.
Dit waren de schriftelijke vragen. We hebben nog een paar minuten.
Ja. Zullen we maar weer af gaan sluiten, hè? Zoals de gevangenbewaarder zei tegen de gevangenen. Laat maar gewoon improviseren. U geeft 3 woordjes. Ik maak er wat van.
Liefde.
Liefde, en daar hoorde ik bewustheid. Collectief bewustzijn, ja. Nou, ik zou zeggen, laten we nou dergelijke pessimistische dingen niet opnemen. Maar als u het wilt, dan wil ik het wel zeggen. Gedrongen door het collectief bewustzijn ontstond bijeenkomst er in Reykjavik, waarin de liefde ver ontbrak. U ziet, je kunt alles bij elkaar brengen. Maar goed, ik zou het zo willen zeggen. Wij allen denken, en ons aller denken dat ons aller zijn omstraalt, is een kracht, bewustzijn, dringen, dat ons eigen zijn bepaalt. Uit geheel zijn wij geboren. En het geheel dat ons omringt, is een stem die in ons wezen strijdlied of een slaaplied zingt. Maar indien ons zijn in liefde al wat rond ons is aanvaardt, blijkt opeens het collectieve anders en ons zijn meer waard. Het spreekt zich dan van samenstreven, van samen erkennen, samen gaan, van niet alleen elkaar bestrijden, maar bovenal elkaar verstaan en met elkander samen streven, samen lijden als het moet. Dan wordt het samenkomen van de mensen een daad van liefde, wordt het goed. En zelfs spreekt men in Reykjavik dan niet meer politiek beleefd. We zullen verder gaan, maar stik. Dan zegt men, ik begin te leven dat wat in uw zijn bestaat. Ik voel uw golf van heel uw volk naar heel mijn volk nu overslaat. En hoe wij samen kunnen leven en samen verder kunnen gaan. Mensen met de mensen wordend. Samen verder voortbestaan. Onze angsten, onze vrezen blijken angst voor eigen macht. Angst voor eigen onvermogen. Overschatting soms van kracht. Maar waar wij samen in mededogen erkennen wat tot één ons maakt. Daar spreekt de liefde van het mens zijn. Daar wordt het ware zijn geraakt. Daar is de kracht om uit te stralen tot elke mens in zich verstaat. Het is de liefde die u redt. Het is angst waaraan gewonden gaat. Zo geven wij het collectieve, uit ons bewustzijn, ook wat kracht. Het vertrouwen in de mens, de mensheid. Vertrouwen dat werd voortgebracht, niet wordt de ondergang, het lijden, maar slechts een fase die vergaat, omdat wij alle mensen minnen. Een mensheid, liefde dan verstaat. En ja, als u dan verder prevelt en nogmaals uitroept, Reykjavik, ben bang dat ik met alle liefde hetzelfde denk als regen. Stik. De gedachte die ik in dat laatste heb gelegd, daar geloof ik echt in. Wanneer u meer vertrouwen hebt in uw medemensen, worden ze niet ineens goed. Maar ze zullen minder bang en minder wantrouwend worden. En op die manier kunnen de mensen samenkomen, elkaar leren begrijpen, samen iets tot stand brengen. Er is een bewustzijn dat iedereen verenigt, maar waaraan de minsten eigenlijk maar aandacht willen geven. Wanneer in ons de zekerheid kan herontstaan, door het gebrek aan geweld en haat, in de collectieve uitstraling van de mensheid, zal men zich bewust worden van het feit dat mens zijn betekent waardig en waarlijk menselijk zijn. En ja, daar wou ik het bij laten. Hartelijk dank natuurlijk voor uw aanwezigheid, uw aandacht, u kent het verhaal. Ik wens u ook allemaal een gezellige huisgang, een heel gezegende nachtrust. En als het niet lukt, dan toch een leuke nacht. En wat mij betreft, ik hoop dat u, al ben ik kort geweest, hier en daar iets hebt gevonden wat voor u de moeite waard was, krent in de rijst. En dat u daarmee dan zelf iets zult doen. Want de geest kan niet voor u leven. Ze kan u hoogstens helpen iets meer van uzelf te zien. En daardoor zelf meer uzelf te zijn. En uzelf wat waar te maken. Goedenavond.
Dat was hem.
De volgende bijeenkomst is 26 november, woensdag, ook weer hier in deze zaal. Ja, ik heb vanmiddag opgebeld en zei dat de bijeenkomst rond kon doen. Wel thuis.
Tja, ja, dat was hem dan weer. Ja. Redelijk.
Ja,
een mooie tijd. Hè?
Ja, de vraag doorgewerkt. En
was
het
een drillboer?
Nee, ja, het was een drillboer.
Nee. Oh, nee.
Nee, nee, tijdens de voorstelling was er een drill. En daarachter in de zaal werd gezongen.
Oh,
nee. Kijken wat er op de band staat. Oh, dat hoor je meestal niet, dat is ver weg.
Nee, het is zilver.
Ja, die deelboer misschien wel, ja, ja. Dat is een lage frequentie.
Ja.
Ik heb hem meestal nog wel op.
Ja, ja. Goed, dat is altijd.
Ja.
Mag ik
eens
vragen? Weet u zelf
meer
wat
u gezegd hebt? Godzijdank
niet. Nee?
Vergeet niet altijd duizend euro.
Oh ja. Maar je slaapt er toch wel op?
Ja, het is natuurlijk zo, als ik die banden zelf afneem, dat doen we niet hoor, maar voor de tijding brand. Dan kom je een stukje tegen en dan weet je 4, 5 zinnen die erachter komen.
Ja,
beter,
ja. Maar ik vind het wel prettig.
Nou ja.
Ah, wij wel hoor.
Dus, ja. Kijk, voor mij is het werk. Ik doe 40 jaar. En als ik 12 seances bij elkaar reken, is het in de duizenden. En zo langzaam maar zeker weet ik het wel. Ik geloof het wel.
Ja,
zeggen.
Ja. Meer afbouwen.
Ja, ik ben in de eerste plaats het afbouwen. En hoe lang houdt het eruit? Als je nog 5 jaar kan, dan is het heel mooi.
Ja, jammer.
Voor de rest, ja. Gewoon hopen dat het goed gaat. Hè. Als de mensen dan maar gelukkig in problemen zijn.
Ja, nou, ik vind het heel goed van wat op jezelf een toepassing is. Dat gebruik je, denk ik.
Het is zo, denk ik, dat altijd in de zaal mensen zijn die horen dat ze zich al heel zwak.
Ja. Maar waar je echt niet aan hebt.
Deze? Nee, die wordt niet aangetikt. Nee, die zijn van Den Haag.
Dat is belangrijk.
Daar kun je geen handen van kopen, want zegt ze, dan zou die publicaties ondermijnen. En die publicaties zijn nu juist waar
de vrede. Ik dacht dat hij zijn pa net daarom.
Nee, oh nee.
Ja, nee, nee.
Nee hoor, hij zou geen paal tegen me zeggen.
Ja, die nee. Kun je zo.
Oh nee, dat
die kost
ik
niks.
Had misschien wel gekund, maar dat ongeluk is me niet overkomen.
Oh, nou leuk. Hij is het niet gehoord.
Nee. Ja, ja.
Maar bedankt.
We kennen elkaar zo goed.
Ja, zo is het hoor. Ja, okay. Ja tot de volgende keer. Ja. Ja.